zeer ingewikkeld voorstel. Maar voordat dat zo is, wil wethouder Hugo Jansen nog even een kleine toelichting geven.
Ja, voorzitter, dank u wel voor het woord. Niet zozeer een toelichting, maar een aantal opmerkingen. Wij willen u in kennis stellen van het feit dat wij een proforma bezwaar hebben ingediend bij het Rijk over onze buiguitkering. Dat is het ideale, zeg maar, alle inkomens verzamelde budgetten die wij krijgen. Omdat wij volstrekt geen inzicht hebben en ook geen idee hebben hoe dat tot stand is gekomen. En wij hebben naar onze mening toch altijd de rapportages richting Rijk ten eerste op tijd ingeleverd, maar B ook gedaan wat het Rijk van ons vroeg. En toch worden wij in de toekenning van het buigdeel voor 2015 met 1 miljoen gekort. En wij zouden wel graag willen weten van waar ligt dat nu aan. Dus dat hebben we opgevraagd. En we hopen dat we dat zeer spoedig krijgen. Dan kunnen we dat met man en macht doorakkeren. En dan kunnen we alsnog alle zaken die daarin staan en die we kunnen weerleggen als formeel bezwaar, ik dacht even uit mijn hoofd, voor 4 december in ieder geval nog indienen bij het Rijk. Want anders zijn we te laat. Dus dat hebben we in ieder geval wel gedaan. Want wij zijn het gewoon niet eens met dat bedrag. Of dat iets uithaalt. Ik waag het te betwijfelen, want het is een macrobudget. Dat wordt landelijk verdeeld. En als wij wat meer krijgen, krijgen ze ergens anders wat minder. Zo'n systematiek hangt daarachter. Maar heb er in ieder geval weet van dat we het er niet mee eens zijn. En dat we in ieder geval nog proberen daar iets in te doen. We doen dat overigens samen. We doen dat in overleg met Landgraaf. Landgraaf doet dat weliswaar apart. Zodat we in ieder geval van twee kanten de zaak kunnen belichten. Dat was één. Een tweede opmerking, en die handelt over het stuk dat voor ligt. Wij trekken de verordening cliëntenraad ISD Bol in. Maar daar moet ook bij komen het intrekken van de verordening cliëntenraad Brunsum. En we hebben een separate cliëntenraad voor Brunsum, die in principe weer haar afvaardiging brengt naar de cliëntenraad van ISD Bol. We hebben in dit stuk aangegeven, wij trekken de cliëntenraad van ISD Bol in, maar daar komt dus nog de cliëntenraad van Brunsum bij. Omdat we natuurlijk overgaan naar de gezamenlijke raden. Dan heeft u ook, ik dacht gisteren nog, het advies van de gezamenlijke cliëntenraden en de WMO-raad toegezonden gekregen. En ondanks dat wij toch vanaf dag 1 met deze raden bij elkaar hebben gezeten en ook de verordening vorm hebben gegeven, hebben ze toch nog een aantal opmerkingen. En we willen in ieder geval aangeven dat we die opmerkingen tussen nu en de raadsvergadering nog gaan verwerken. En dat wij dus na de raadsvergadering met een gewijzigde verordening komen, zodat de dan het op te richten SMO-raad in ieder geval ook al haar punten daarin terugvindt. We zullen dat in ieder geval grijs arseren, zodat u ook weet waar de veranderingen zitten. Dat was het, voorzitter, van mijn zijde.
Goed, betekent dat ook dat datgene wat nu voor ligt, dat de raadsleden daar een aangepaste versie van gaan krijgen?
Ja.
Ja, oké, okay, dan is dat helder. Ik start dan met BBW Lijs Palme, omdat ik daar vorige keer mee ben geëindigd.
Mag ik een punt van orde doen? Een punt van orde, het is of het op zijn minst dan per onderdeel kan. Want als elke partij alles in één keer doet, dan zitten we 27 keer die verordeningen door te spugen. Want wij hebben ook op verordeningen als onderdeel van. Maar goed, ik kijk naar de rest. Is het niet beter dat je eerst met één stuk begint, dan rondgaat en dan naar de verordening? Dan zullen ook gaande de rit wat minder vragen komen. Want anders wordt dat volgens mij één gatenkaas.
Nou, ik heb op zich wat algemene vragen. Dus ik zoom niet echt in heel technisch op de verordeningen. Hier en daar zal het wel tot uiting komen. Zal ik maar gewoon beginnen? Ik weet niet wat de anderen vinden van het voorstel.
Mijn voorstel is inderdaad dat de partijen de vragen die ze hebben ineens stellen. Ik kan me voorstellen van de opmerking die de heer Lespard daarover maakt. Ja. Maar we blijven bij datgene wat we hebben afgesproken. In dit geval beginnen we bij BBW Les Palmen. En die kunnen hun vragen kwijt en die krijgen vervolgens antwoorden van de wethouder en zijn secondante.
Ja, voorzitter, dank u wel. Als derde in de reeks, de participatiewet in het kader van de decentralisatie. Burgerbelangen Brunsum heeft de zaak met veel interesse bestudeerd. En daar hebben we ook wat vragen over met name het beleidsplan, dat arbeidsmarktbeleid en in mindere mate de verordeningen. Dan laat ik wat beginnen. Kijk, in de participatiewet en ook in deze beleidsnota staat dat werkzaamheden in het kader van de tegenprestatie niet mogen leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Dus een soort cannibaliserend effect. Kijk, we kunnen zelf bepalen hoe we dat gaan aanpakken. Mijn algemene vraag is, hoe toetsen we dit eigenlijk? Hebben we een bepaald monitoringskader waarin we wij als raad kunnen volgen dat dat cannibaliserend effect van de verschillende subgroepen in de participatiewet niet optreedt? Dat is op de eerste plaats mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is, wat ik uit de informatieavond heb begrepen, vindt er ook een soort, ik noem dat flankerend, een kleine herijking plaats van het armoedebeleid. We hebben dat gezien in het kader van de langdurigheidstoeslag. Mijn vraag is eigenlijk, krijgen we nog een algehele discussie over de herijking van het armoedebeleid aan zich? Komen in een apart raadsvoorstel nog eens alle minima regelingen naar voren? Dat op de tweede plaats. Want ik zie dat eigenlijk een beetje in dit stuk verscholen. Hè? En is het dat dan? Dat op de tweede plaats. Een derde plaats, ja, waarjongers, die liggen ons ook aan het hart. Dat zijn jongeren met een beperking. Wat gebeurt er met waarjongers, bij wie het recht op waarjong vervalt? En dan met name met de groep die niet in aanmerking komt voor de wet werk en bijstand. Dus niet voor de normale, reguliere bijstandsuitkering. Ik kan me voorstellen dat die mensen herkeurd worden. En dan? Even kijken. De volgende vraag, voorzitter. Even kijk, we hebben dus wel zorg over die verdringing, hè? Want dat is volgens mij wel een heel ingewikkeld vraagstuk. Maar goed, dat is uw risicoverantwoordelijkheid, wethouder. Om dat kop en staart te geven. En daar willen we graag over geïnformeerd worden. Dus even kijken. Op de derde plaats. Ten aanzien van die tegenprestatie, daar gelden bepaalde voorwaarden, heb ik gelezen in het beleidsplan. En mijn vraag is, die tegenprestatie, hè, is dat altijd voor 8 uur per week gedurende een bepaalde periode? Of kan dat oneindig zijn? Bijvoorbeeld het koffieschenken in een verzorgingstehuis. Moet je dat altijd 8 uur per week doen? Of kunnen er ook andere pariteiten, andere bandbreedte aan worden verstrekt? En is dat maximaal voor een half jaar? Of is dat maximaal voor een jaar? Of is dat maatwerk? Ik heb het in ieder geval, misschien heb ik het eroverheen gelezen, niet in de verordening kunnen ontdekken dat daar een termijn aan is gebonden. Of een bepaald maximum in de hoogte per week. Eens even kijken. Ja, kijk, wat betreft het sanctiebeleid. Hè, ik heb begrepen uit de stukken dat Het volgen van mensen, dat wordt aangescherpt. En ook het geven van sancties in het kader van de wet, boete en maatregelen, dat wordt ook flink verscherpt. Kijk, we kunnen ons voorstellen uit menselijk oogpunt dat het opleggen van sancties juist bij deze doelgroep kan leiden tot grote sociale gevolgen. In hoeverre heeft het college ermee rekening gehouden in de betreffende verordening dat je in sommige gevallen geen 100% sanctie oplegt? Dat is een andere vraag. Eens even kijken. Nou ja, goed, dat waren een. Een laatste vraag. En dat is ook in die informatieavond naar voren gekomen van deze of gene zijde. Kijk, met betrekking tot het oprichting van die gemeenschappelijke bestuursdienst, of althans die bestuursdienst, dragen wij als het ware bevoegdheden met betrekking tot het vaststellen van de verordening over aan het dagelijks bestuur. Dat is één. Althans, wat ik begrepen heb. In hoeverre hebben wij nog sturingsmogelijkheid in de toekomst bij het vaststellen van beleid? Dat wordt verankerd in deze verordeningen. Met andere woorden, worden wij buitenspel gezet en in hoeverre hebben wij nog in de toekomst mogelijkheden om dat beleid in die verordeningen aan te vullen? Of kunnen we TZT alleen nog zienswijze indienen? En we stonden erbij en we keken ernaar. Tot zover even in eerste termijn.
Oké, die vragen waren duidelijk. En ik ben benieuwd naar de antwoorden.
Voorzitter, om met de laatste te beginnen. Vaststellen van een verordening is een raadsbevoegdheid. En dat blijft een raadsbevoegdheid. Dus dat gaat niet mee over naar de nieuwe bestuursdienst. Het vaststellen van die verordeningen, zoals nu ook, de verordeningen van de sociale dienst, zouden dan bij de sociale dienst vastgesteld moeten worden, omdat het een gemeenschappelijke regeling is, als de uitleg is zoals u hem dan eraan geeft. Dat is ook niet zo, dat doen we gewoon binnen onze eigen gemeenteraad, dus wij blijven daar ook gewoon aan de bal. In ieder geval voor wat de verordeningen betreft. Ja, u knikt nee, maar...
Nee, maar ik ben straks.
Oké. Volgens mij, in zover mijn informatie reikt, is dat in ieder geval een bevoegdheid van de raad. U gaf aan het cannibaliserend effect van verdringing. Wij zijn natuurlijk nooit bezig met verdringing. En dat ik het 100% kan uitsluiten, die garantie kan ik natuurlijk ook niet geven. Waar wij wel naar kijken, dat is het verschil in mensen en menskracht. Dat wij dat wat wij aan werk proberen binnen te halen, dat wat wij voor de mensen proberen te doen, de mensen die wij naar werk proberen te brengen, dat het daar ten alle tijde gaat om mensenontwikkeling en niet zozeer om het binnenhalen van een hoeveelheid werk, omdat wij 25 mensen hebben die moeten werken. Nee, het is andersom. Wij gaan kijken wat kunnen mensen, waar liggen hun interesses en kunnen wij daar werk voor binnenhalen om die mensen naar een hoger plan te brengen. Dat zal ook nooit gelijk staan met mensen die gewoon in het normale arbeidsleven en arbeidsritme zitten. En op het moment dat de mensen die op deze banen, op participatiebanen en andere werk, geholpen worden naar een hogere trede en ze behalen die hogere trede ook, dan komt in enig moment dat ze daadwerkelijk, denk ik, cannibaliserend zouden kunnen gaan worden op de verdringingsmarkt, dan stromen ze uit. Want dan zijn ze op een dermate niveau dat ze, wat in ieder geval de richting van betere buren betreft, klaar zijn voor de arbeidsmarkt. En dan zullen ze in ieder geval daar uitstromen naar een gewone normale baan. U gaf aan, er vindt een herijking van het armoedebeleid plaats. Dat is op dit moment, dat is wet en regelgeving. Wij gaan dat middels de verordeningen zoals hier liggen en ook het beleidsplan gaan we dat op dit moment gaan we dat inpassen voor 2015. En in de loop van 2015 hebben wij enige ervaring, want u moet weten, voor ons wordt 2015 ook een overgangsjaar. En ja, voor degene die de indruk heeft dat per 1 januari de complete participatiewet in zijn volle breedte ook voor 100% zal lopen, dan is dan wel ingegaan. Maar voor 100%, ja, dan hebben wij nog geen 900 mensen uit de bijstand allemaal aan het werken of aan het participeren. Dus in 2015 krijgen we gewoon te maken met heel veel zaken die we nog moeten kunnen bijsturen en moeten kunnen oppakken. Op dit moment hebben wij gemeend om strikt technisch het beleidsplan van ISD Bolling van aan te passen aan de wet en regelgeving vanaf 1 januari. En u ziet daar ook een aantal wetswijzigingen vanuit het Rijk, de minimaregelingen raken. Wij gaan daarmee aan de slag in 1 januari en medio 2015 komen wij gewoon met een ruim overleg naar u als raad toe om daarin ook uw mening te polsen en zoals we dat in 2011 ook gedaan hebben om in ieder geval te kijken naar wat zijn de eerste bevindingen van de participatiewet, de minimaregelingen zoals we ze hebben, wat zijn de wijzigingen, wat gebeurt er met de mensen en dan gaan wij met u als raad in ieder geval in overleg om te kijken naar een meerjaren beleidsplan voor de sociale dienst, ISD Bol of binnen de bestuursdienst. Het recht van Wajonger dat vervalt, gaf u aan. Op het moment dat een Wajonger een herkeuring ondergaat en zijn Wajong-titel vervalt, dan valt... Ik hoor graag van mijn buren die hier ook zitten voor de inhoudelijke diepere kennis.
Dan voor die mensen behouden die eruit.
Ja, sowieso het behouden, maar ik denk waar het ook om gaat is wanneer ze, dus stel ze zouden nugger zijn, hè, iemand die in het verleden onder de Wajong zou vallen en nu niet onder de Wajong valt en ook geen WWB-uitkering krijgt. Ik heb even de verordening erbij gepakt, hè, bij de begripsomschrijving, daar gaat het over in artikel 1 van de participatieverordening, doelgroep personen als bedoeld in artikel 7 van de wet, en artikel 7 van de wet heeft het daar over, expliciet over de nuggers. Dus op grond van de wet hebben we dat in de verordening ook opgenomen, die behoort tot onze doelgroep. Dus de voorzieningen die wij op grond van die verordening of later ook van de beleidsregels aanbieden aan onze WWB'ers of participatiewetklanten, zoals we ze straks noemen, kunnen ook mensen met een die de nuggerstatus hebben.
Dus niet tussen,
nee.
Ja, maar dat is in zijn volle breedte. Dat is niet alleen bij de wajongers die dadelijk mogelijk hun titel verliezen en een nugger worden. Maar er zijn ook andere nuggers die dadelijk tot de doelgroep gaan behoren. U gaf aan de tegenprestatie, bijvoorbeeld het koffie inschenken, moet dat altijd voor 8 uur. Dat is op basis van het maximaal haalbare en op basis van het werken naar vermogen. Dus altijd wat maximaal haalbaar is naar vermogen. En het blijft natuurlijk altijd maatwerk. Dat is het woord dat zal in 2015 nog heel vaak vallen. Het maatwerk dat wij gewoon voor elke cliënt moeten gaan leveren. En het is niet meer van hier heb je een pakketje en dan trekken we ons terug. Nee, echt het verhaal wat u kent van de maatwerkers vanuit de WMO. Daarbij zullen ook de consulenten van Easy Bol aansluiten om dat keukentafelgesprek samen te gaan doen. Aan de ene kant heb je altijd een zorgvraag, maar die gaat heel vaak gepaard ook met een inkomensproblematiek, zeker een inkomensvraag. Dus dat is in ieder geval, dat zijn zaken die gaan, daar zijn we nu mee bezig om dat ook goed op de rit te krijgen voor januari. En in januari zal het zo gaan lopen. Dan krijgen we het sanctiebeleid aangescherpt. Ja, wij beseffen ons dat grote sociale gevolgen kan hebben. Maar je moet zich ook realiseren dat op het moment dat een sanctie wordt opgelegd, dan is er ook wel iets aan vooraf gegaan. Dat bedoelt het natuurlijk niet iemand die binnenkomt en die zegt goeiedag en die geeft geen hand. Dat zeggen wij, je hebt geen hand gegeven, nou kom je erin, geen maandboete. Dan moet je toch al denken aan wat zwaardere maatregelen, zoals mogelijke geweldpleging in de wachtruimte of volstrekt niet voldoen aan de tegenprestatie en de verplichting die daar aan vastzit. Maar dan ook meerdere malen. Maar misschien kan iemand daar nog wat uitgebreider van de beleidsmedewerkers over, Simone.
De sancties die liggen inderdaad vast in de verordening. Hè, basis van ofwel het schenden van de geuniformeerde arbeidsverplichtingen. Ja goed, daar is geen keuze. Dat is 100% afstemmen. Er zitten ook maatregelen in waar de gemeente wel een beleidskeuze heeft. En dat is hier opgenomen in categorieën, afhankelijk van de mate van de verwijtbaarheid.
Ja.
Maar ISD Bol kan altijd inderdaad, er zit een bepaling in de verordening, artikel 4 is dat, afzien van een verlaging als er ofwel geen sprake is van verwijtbaarheid, ofwel er sprake is van dringende redenen. Bijvoorbeeld als je zegt, als dat een 100% afstemming ertoe leidt, dat gezin met misschien een aantal kleine kinderen een paar maanden de huur niet kan betalen en zo verder gaat. Ja goed, dan is dat een afweging die een consulent op individuele basis moet maken.
Maar dat zijn in de overwegingen, in het rapport, zijn dat altijd de automatische items wel langs eigenlijk.
Ja, het zit wel standaard in het werkproces dat ze dat moeten beargumenteren. Of er sprake is van, in dit geval dan artikel 4, of er sprake is van verwijtbaarheid, dan wel dringende redenen waarom je misschien een verlaging niet of lager oplegt.
Ja, duidelijk. Ja.
Mm-hmm.
Dus die mogelijkheid kan bestaan.
Oké, daarmee zijn de vragen beantwoord. En schuif ik één plekje op en dan kom ik bij de Partij van de Arbeid.
Dankjewel, voorzitter. Ik heb een vraag over de afstemmingsverordening ISD Bol, ook weer over die verlaging, dus daar zou ik even bij aan willen sluiten. Mm-hmm. Ik vraag me af waarom ervoor gekozen is om bij artikel 10, waarom er gekozen is voor een gewijzigde optie 2 uit de modelverordening. Ik vraag me concreter af, waarom is er hier onderscheid gemaakt naar de ernst van de schelding, zoals in optie 1 wel mogelijk is? En daar heb ik het dus over de optie 1 uit de modelverordening. Hè. Nu wordt bijvoorbeeld het niet dragen van nette kleding of het op peil houden of verkrijgen van benodigde kennis even zwaar bestraft als het simpelweg niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid. Ik vind daar nogal een groot verschil in ernst in zitten, terwijl daar dezelfde maatregel voor geldt. Ik vraag me dus af waarom die optie niet gekozen is uit de modelverordening, aangezien die er wel was. Andere vraag is dan, en dat raakt min of meer hetzelfde. Ook daar vind ik weer dat er een panemiddel gebruikt wordt. Waarom nemen we bij artikel 5, puntje 3, ik spring even terug, sorry. Waarom gebruiken we daar deze optie? Punt 3, artikel 5. Want ook daar is in de modelverordening weer een andere optie mogelijk. Ik vraag me af, stel nou iemands uitkering is ooit beëindigd. Maar hij blijkt binnen 2 jaar toch weer recht te hebben op die uitkering. Dan kan hij op dat moment dus, ongeacht de situatie, want daar staat hier niks over vermeld, kan hij ongeacht de situatie alsnog gekort worden op zijn uitkering. Dat kan in een gewijzigde situatie eventueel tot grote problemen in dat geval gaan leiden. En ik vind daarom het kiezen van deze optie uit de modelverordening echt een paardenmiddel. En voort zou ik willen zeggen, dat is dan een opmerking, dat ik blij ben dat vanuit de modelverordening gekozen is voor de optie die nou onder artikel 9 bij puntje D staat. Waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen na vermogen en onwil. Ik ben blij dat daar deze optie gekozen is. Dan had ik nog een aantal vragen die zijn al zojuist gesteld. Spring ik even naar de bijlage die gaat over het arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg. Daar staan bij puntje 4.1 een aantal te maken keuzes. Ten aanzien van de doelgroepen. En hier staat, de gemeentes moeten die keuzes maar maken. Maar ik vraag mij concreet af wie en wanneer dan die keuzes gaat maken. Want ik hoorde zojuist bij het vorige agendapunt, in een eerdere agenda al, dat we op alle groepen gaan inzetten. Maar dat lijkt mij niet heel realistisch. Ik denk dat er op alle momenten iets van prioritering gegeven zal worden. Ik vraag me dus af wie en wanneer dan die keuzes gaat maken. Dat waren nog even onze vragen.
Oké.
Aanvullend dan wat de waarde van dat stuk is. Ik heb alles maar eens. Wat is nu de waarde van dat stuk? Wat meneer Terijn aanhaalt? Dat zal wel meer waarde zijn.
Welk
stukje krijg je het over? De laatste ging over de bijlage. Oké. Wat de status dus is, want je krijgt dat in één berg, wat besluiten we straks? Ook die onderleggers allemaal, of wat is dat?
Ja.
Kijk, de stukken zoals ze voorliggen, zo besluiten ze. Laat dat in ieder geval helder zijn. Even de vraag van de Partij van de Arbeid aangaande het arbeidsmarktbeleid. Welke keuzes? Kijk. We zitten in een grijs gebied op dit moment. En ja, wij weten ook niet hoe bepaalde nog te maken keuzes zich gaan uitwerken. Dus wat er nu moet gebeuren, u ziet ook dat wij nog geen keuzes hebben gemaakt in dit arbeidsmarktbeleid. Mm-hmm. Maar dat dit de ervaring moet gaan uitwijzen die we gaan opdoen in 2015. Ja, maar misschien kan de heer Offermans dat dan zelf even zeggen, als hij wat anders bedoelt.
Ik heb de tekst gelezen.
Nou ja, waar ik dan op doelde, en daar hadden we het zojuist bij de vorige vergadering over, dat vanuit ISD Bol ingezet wordt om alle stromen tegelijkertijd aan te pakken. Maar ik vraag mij af of daar überhaupt de capaciteit voor is. Ik ben ervan overtuigd dat niet kan, niet gelijkwaardig in ieder geval, voor al deze groepen ook. Dus wat mij betreft zal daar iets van prioritering zijn. Je kunt niet... Ja, er staat terecht dat er een keuze gemaakt moet worden, volgens mij.
Nee, kijk, als we kijken naar het beleidsplan van ISD Bol, dan staat daar ook in, wij hanteren een zeer terughoudend nukkelsbeleid. Dat betekent dat wij daar vooralsnog in 2015 niet echt op gaan inzetten. Mensen die zichzelf melden, ja, dan denk ik, daar gaan we mee aan de slag. Maar we gaan niet actief op zoek naar nuggers. Want ook een nugger kan bijvoorbeeld zijn een mevrouw waarvan de man directeur is in het atrium in Heerlen. En dan zouden we die mevrouw aan een baan gaan helpen, terwijl er andere mensen in een gezinssituatie waar geen inkomens, in ieder geval waar mensen zitten die geen werkend verleden hebben of heden, en die dus alleen moeten doen van een bijstandsuitkering, zouden we iemand die in een situatie zit waarvan de man een redelijk goed salaris verdient, aan het werk helpen, terwijl we een iemand uit de WWB dan niet zouden kunnen helpen. Dus die keuze zit daar wel in. Gaan we inzetten op minder kwetsbaren? Kijk, we hebben ook binnen ISD Bol op dit moment het beleid dat de mensen die, laat ik zeggen, waarvan aangegeven wordt dus A-categorie, die redelijk snel op eigen kracht zouden kunnen uitstromen, die laten we dat ook sowieso de eerste periode van, ik dacht 4 weken, even uit mijn hoofd, laten we dat sowieso doen. En heel vaak zie je ook dat dat dan lukt. Dus daar gaan wij ook op zich relatief weinig zaken op inzetten. Op het moment dat die persoon in kwestie niet aan het werk komt, dan wordt die ook binnen laat ik zeggen, de sluitende de aanpak opgepakt. Ik ben meteen de heer Offermans eens. Kijk, de wet zegt, we zijn verantwoordelijk voor de hele doelgroep. En dan moet je ook iets met die doelgroep. We zijn nu bezig met de screening van die mensen. En ja, je hebt dadelijk die mensen in kaart. Maar het is natuurlijk ook schier onmogelijk om vanaf 1 januari 900 mensen, ruim 900 mensen op te gaan pakken. En daar allemaal iets mee te gaan doen. Dus dat zijn ook ervaringstrajecten die moeten we in 2015 gaan opdoen. En misschien moeten we dan ook wel zeggen van ja, wij houden toch, ondanks nieuwe wetgeving, een bepaald granieten bestand. En daar kunnen we gewoon niet aan. Omdat de keuzes die je maakt gewoon andere zijn. En ik geef in ieder geval aan dat wij, ja, had ik een glazen bol, dan wist ik ook wat ging gebeuren. Maar die heb ik helaas niet. Maar kijk, we hebben wel gezegd dat bieden we beschut werk wel aan of niet. We hebben gekeken hoeveel mensen zijn dat voor Brunsum per jaar. De cijfers wijzen nu uit dat er ongeveer 4 zijn per jaar. Dus dat is de huidige WSW beschut. Maar dan, de WSW is dicht, maar mensen die wel nog geïndiceerd worden als beschut. Ja, daar gaan we dus wel wat mee doen met die mensen. Om hem niet dan thuis te laten zitten, ja, dat vinden we dan ook geen correcte zaak. En zo zullen we gaandeweg in 2015 meerdere keuzes moeten gaan maken. En ik kan u in ieder geval toezeggen dat op het moment dat de definitieve keuzes hierin gemaakt worden, zullen die ook denk ik in het nieuwe beleidsplan van de sociale dienst naar boven komen. Dan wel komen we daar apart mee naar u toe.
Kijk, dat is precies de reden dat ik het vraag inderdaad. Ik vind dat wij als raad er iets van moeten vinden. Welke groepen nou dan die meeste aandacht verdienen? Dus zoals ik juist al zeg, ik kan me niet anders dan voorstellen dat je inderdaad niet aan alle groepen tegelijkertijd toekomt. Dus je begint met één en ik vind dat wij als raad er onder andere iets voor moeten vinden welke groep je dan mee zou moeten starten. Wat zijn nou de meest kwetsbare mensen? Waar ligt een prioriteit?
Ja, dat kan, maar de financiën die wij binnen de participatiewet hebben, die nopen ons ook om bepaalde keuzes te maken die wij gewoon, waar we mee moeten beginnen. Laat ik dat even uitleggen. Wij hebben natuurlijk bepaalde budgetten. Dat zijn het participatiebudget, dat is het huidige WSW-budget vanuit de WSW, waar we de inkomsten, de rijkssubsidie mee betalen, zeg maar. Dat is samengevoegd met het reïntegratiebudget van EasyBol, wat nu bij EasyBol zit. En dat noemen ze samen het participatiebudget en het inkomensdeel. En dat zijn ongeveer de zaken waar wij iets mee kunnen. Willen wij iets doen voor mensen met een groter handicap dan wel een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, zullen we er ook budget voor moeten hebben. En op dit moment is het enige manier om wat meer budgetvrij te spelen, is om te kijken hoe krijgen wij zoveel mogelijk mensen naar een werkend leven, in ieder geval uit de WWB naar een vaste baan. Zodat aan de achterkant eigenlijk ruimte komt in dat i-deel, zodat we met dat i-deel weer door kunnen zakken naar een volgende tranche mensen in de bijstand. We hebben dermate weinig reïntegratiebudget dat het gewoon onmogelijk is om voor iedereen een bepaalde richting, een bepaald traject uit te zetten. Is gewoon financieel niet haalbaar. Ik denk in de aantallen sowieso al niet. Want dan zou je echt, praat je eigenlijk over vele, vele miljoenen die je zou moeten vrijspelen. Ik denk dat daar aan de andere kant ook niet de capaciteit voor is binnen de organisaties die we hebben. Dus je zult gefaseerd keuzes moeten gaan maken. En ik ben het met u eens als je zegt van die keuzes die zullen op enig moment aan de raad moeten voorgelegd moeten worden. En dat de raad daar iets van zal gaan moeten vinden. En goed, u mag dat van mij noteren dat we daar in ieder geval, zodra we de ervaring hebben opgedaan, in ieder geval mee terugkomen naar de raad om u die keuzes voor te leggen. Totdat dat de vraag redelijk beantwoord.
Ja, dan wil ik je meegeven dat werkgevers niet zitten te wachten op mensen die niet geschikt zijn voor het werk. Hè? Ik bedoel, daar heb je één punt te pakken, denk ik. Dus, snap je wat ik bedoel? We kunnen wel op een hele doelgroep inzetten, maar werkgevers zitten gewoon niet te wachten op iemand die niet geschikt is op werk. Ja, laten we gewoon heel eerlijk zijn. Dus,
nee, ik ben het met u eens, daar zitten werkgevers niet op te wachten. Werkgevers zitten wel te wachten op arbeidskrachten, want binnen een aantal jaren krijgen we natuurlijk een enorme arbeidsmigratie. Heel veel mensen, de babyboom van na de oorlog die met pensioen gaat. Mensen die in het bedrijf doorschuiven en aan de onderkant van de bedrijven komt werkvrij. Dan wel een stukje werkvrij maken aan de onderkant van het bedrijf, de jobcarving. Dat gaat gebeuren en wij moeten zorgen dat de mensen die nu binnen Betere Buren zitten, die andere trajecten volgen, dat die klaar zijn voor de arbeidsmarkt en dus bij dat bedrijf kunnen instromen als dat is wat die klant ook wil. Want het blijft wel een maatwerk. En als je die match kunt maken, dan heb je ook een gemotiveerde werknemer. En je zit bij een bedrijf waar je graag werkt. Ja goed, dan ziet de wereld er al heel anders uit. Dan dat je gewoon iemand op een plek zet en jij gaat daar werken. Dus dat ben ik wel met u eens. Maar het blijft maatwerk.
Goed, ik stel voor dat we dit korte intermezzo dan ook zo kort houden. Ja, en naar de volgende vragensteller gaan. En dan heb ik het over mevrouw. Je hebt nog niet overal antwoord op. Dat komt dan nu.
Ja, de vraag over de afstemmingsverordening. Als eerste artikel 10. Waarom voor die termijnen is gekozen. Het gaat in dat hoofdstuk om de geuniformeerde arbeidsverplichtingen. Dat zijn de verplichtingen die in de wet zijn opgenomen. Het gaat met name over verplichtingen ten aanzien van het verkrijgen van arbeid, het behouden van arbeid, bereid zijn om te reizen naar werk, dat soort dingen. En daarvan heeft de wetgever gezegd van bij schending van die verplichtingen is er altijd sprake van afstemming van 100%. Alleen de gemeente heeft beleidsruimte om in de termijn een keuze te maken. Waarbij de afstemming tenminste 1 maand moet zijn en ten hoogste 3 maanden. En de verordening is dat nu opgenomen om bij een eerste gedraging 1 maand af te stemmen en bij recidive 2 maanden. In die termijn kan overigens de klant zelf aangeven als hij zich bewust is van hey, dat had ik toch beter niet kunnen doen en ik wil me weer gaan houden aan de verplichtingen. Hè. Dan kan hij een verzoek doen om dat opnieuw te bekijken. Maar in de hoogte van de afstemming hebben wij geen keuze. Dat heeft de wet bepaald. Ja, en dit is in de regio. Zijn deze termijnen afgesproken? Hè? Dat hebben we regionaal met elkaar afgestemd. Maar ja, weinig keus heb je daar eigenlijk. Want het is minstens 1 maand, ten hoogste 3 maanden.
Het ging mij niet om de termijn. Het ging mij ook niet om het bedrag. Het gaat erom dat er een mogelijkheid was om onderscheid te maken in de tekortkoming.
En dat kan dus niet.
Ja, maar dat was wel een van de opties zoals die in de modelverordening stond.
Ja, ik weet even niet welke modelverordening u heeft, maar in de wet, hè, in artikel 18, liggen die gedragingen of die verplichtingen vast. En daar moet de klant zich aan houden.
Ja.
En schendt hij een van die verplichtingen, dan is er automatisch sprake van 100% afstemming.
Klopt, maar ik heb hier voor me de modelverordening, de laatste. Daar staat voor artikel 1, artikel 10, sorry. Er staan 2 varianten aangegeven. Variant 1 en variant 2. De gemeente Brunsum heeft gekozen voor variant... ik gok even 2. Maar mijn vraag is dus meer waarom ze niet voor die andere variant gekozen. Want daar staat wel degelijk bij gedragingen als bedoeld in artikel 18, vierde lid onder B, F en G. Geldt een periode van 1 maand. Bij gedragingen als bedoeld in artikel 10, vierde lid onder A, C, D, E en H, dus dat zijn andere gedragingen, een periode van bijvoorbeeld 2 maanden. Daar wordt dus een onderscheid in gedragingen gemaakt. En dat komt hier niet meer terug.
Nee, hier zijn alle gedragingen zoals die in artikel 18 staan, hè, die geuniformeerde arbeidsverplichting, daar geldt overal eenzelfde afstemming voor.
Maar dat is dus de reden dat ik het vraag inderdaad. Dit kan dus betekenen dat het niet dragen van nette kleding even zwaar gestraft wordt. Sterker nog, dat betekent dat het niet dragen van nette kleding even zwaar bestraft wordt als een veel ernstiger tekortkoming.
Ja.
En dan vind ik dit... Ja, dan had ik voor de andere variant gekozen, want dan vind ik dit een heel zwaar middel.
Dat is waarschijnlijk geen keuze.
Wij steunen hem.
Ja, het is wel een keuze.
Okay. Ja. Zoals het nu in de verordening zit, zijn alle geuniformeerde arbeidsverplichtingen worden op dezelfde manier... wordt eenzelfde maatregel voor opgelegd, laat ik het zo zeggen.
Ja, ik constateer dat iedereen een beetje stil wordt van die opmerking. Omdat, ja, gewoon als je luistert gewoon met normaal gezond verstand, dan denk je ook, ja, hoe kan het dan dat er zo'n onderscheid is dat je voor het hebben van dragen van niet nette kleding, ja, precies evenveel gestraft wordt als dat je degene die achter het bureau zit, ja, KO slaat.
Dan moet je eigenlijk allebei doen. Als je toch gekocht wordt, dan...
Ja.
Of als je dan een maand een keer krijgt, dan word ik er nog naar trekken.
Ja.
Dat dan ook maar even bij vertellen.
Zo staat het ook.
Maar dat was waarschijnlijk de bedoeling van de keer.
Nee, maar kijk, laten we het dan...
Belemmeren door tweeding, gebruik aan
persoonlijke verzorging. Even centraal, de wethouder wil een opmerking maken over dit onderwerp.
Ja, ja. Kijk, het heeft te maken met het verkrijgen van werk en het heeft ook te maken met het doelbewust handelen. Kijk, als iemand omdat hij werk moet aanvaarden, een week niet in bad gaat en zijn kleding in de hondenmand gooit en et cetera, dan, kijk, het is niet zo als iemand komt en heeft per ongeluk een kapotte broek aan, dat hij meteen die maand boete krijgt. Zo zit het natuurlijk niet in elkaar. Hebben we tot op heden nog nooit gedaan. Ook bij Easy Bowl niet, ook met de huidige verordening, want daar zit dat ook al deels in. Dus zo strikt is het niet, maar als iemand daar doelbewust de boel loopt te verstieren omdat hij niet aan het werk wil, en hij doet dat op zo'n manier, moet je wel iets achter de hand hebben. En dat is in ieder geval de uitleg, de reden die daarachter ligt. En ik kan me voorstellen dat sommigen dat wat te veel vinden, maar ja.
Ja, ja. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Van, ik bedoel, datgene wat u nu vertelt, dat is inderdaad een totaal andere context. En
ja.
Nee, maar zo staat in de wet. Ja. Hè, het heeft allemaal betrekking op het niet verkrijgen of niet behouden van werk. En dan kan het... Ja. Ja, kleding of de uiterlijke verzorging is ook genoemd in een van die artikelen. Maar heeft allemaal te maken met het niet verkrijgen of niet behouden van werk.
Goed. Het betekent toch dat ik denk dat we nu een stapje verder kunnen gaan. En de mogelijkheid open om vragen te stellen voor de VVD.
Hij kijkt wel.